Ik kijk vooral naar de dingen die we hebben geleerd ten opzichte van het verleden. Want we weten eigenlijk al lang dat dat klimaat verandert. Hè? Zoals gezegd, eigenlijk al sinds 1896. Maar wat zijn nou de nieuwe ontwikkelingen?
Welkom bij de Groene Zorg Podcast. De podcast die je op een positieve manier meeneemt richting groene zorg en een gezonde planeet. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Evelien Brakema.
En ik ben Judith de Bree. Evelien is een zorgprofessional met duurzaamheidsexpertise en ik ben een duurzaamheidsprofessional met zorgexpertise. En met die gouden combinatie voeren wij de dialoog met koplopers over groene zorg. Wij zijn van de Groene Zorg Alliantie, dat is het landelijke netwerk voor zorgprofessionals die zich inzetten voor duurzame zorg en een gezonde planeet. En we maken deze podcast in samenwerking met Medisch Contact. Nou Evelien, dit is de eerste aflevering weer na onze zomerstop. Er is een hoop gebeurd. Jij bent ondertussen ook moeder geworden.
Ja, dat klopt.
We hebben tussen de bedrijven door deze zomer nog een super tof Groene Zorgfestival neergezet. Meer dan 700 enthousiaste zorgprofessionals die elkaar daar ontmoeten. Maar ondertussen zijn er ook een hoop berichten waar je wat moedelozer van kan worden.
Ja, inderdaad. Dat we eigenlijk als Nederland te weinig doen om de Parijsafspraken na te kunnen komen en dat we er gewoon als wereld eigenlijk nog wat slechter voor staan dan we eigenlijk hadden
gehoopt.
Om die reden is het soms ook wel eens fijn om weer even terug te gaan naar de feiten van wat is dan eigenlijk de situatie. Nou, heeft heel recent het KNMI klimaatscenario's gepubliceerd die dat we voor Nederland uiteenzetten. En daarom hebben wij nu een tafelgast uitgenodigd die ons daar ongelooflijk veel over kan vertellen. Gerard van der Steenhoven, ontzettend fijn dat je er bent. Welkom.
Leuk.
Gerard is voormalig hoofddirecteur van het KNMI. Kun je misschien zelf wat over jezelf vertellen?
Ja, met alle plezier. Ik ben ooit opgeleid als natuurkundige aan de Vrije Universiteit. En na een aantal jaren in het fundamenteel onderzoek werd ik in 2008 benoemd tot decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de Universiteit Twente. En in 2014 volgde mijn benoeming als hoofddirecteur van het KNMI. En sindsdien heb ik daar 9 jaar gewerkt. En is mijn betrokkenheid met de klimaatkwestie natuurlijk heel groot geworden. Ja. En misschien aardig om eraan toe te voegen. Ik ben van de zomer voor de tweede keer grootvader geworden.
Ah, kijk. Ja, ja, bijzonder. Wat Judith net ook al zei. Het krijgen van een kind of een kleinkind is niet de reden voor mij dat ik doe wat ik doe. Maar het maakt het wel nog even extra voelbaar om je zo in te zetten.
Dat denk ik
wel
met je eens.
Ja.
En hoe ben je zo bevlogen geraakt met het onderwerp?
Nou, op zich was ik wel, ook toen ik gewoon nog natuurkundig onderzoeker was, wel betrokken met milieu en klimaat. Ik ben er best trots op dat in het jaar 2000 wij al voor het eerst zonnecellen op ons dak legden. En in 2006 volgde de aanschaf van de eerste hybride auto. Maar toen ik eenmaal benoemd werd bij het KNMI in 2014 en ik me er echt in ging verdiepen en ik ook geconfronteerd werd, echt vanaf de eerste dag met de harde cijfers, toen dacht ik, oh, nu ben ik in een positie dat ik er ook echt wat aan kan doen. Aan het bewust waken van de samenleving dat dit een levensgroot probleem is. En daar heb ik wel een deel van die bevlogenheid aan ontleend.
Wat ik zelf nog wel eens lastig vind, de klimaatontkenner, die kom ik steeds minder vaak tegen, gelukkig. Maar soms heb ik toch nog wel iemand, en soms ook op invloedrijke posities, die tegen me zegt, joh, het valt er allemaal wel mee. En dan heb ik er zoveel over gelezen en weet ik er zoveel vanaf. En dan lukt het me bijna niet meer om van al die informatie weer even terug te gaan naar de basis, naar de kern van, ja, hoe weten we nou zo zeker dat alles, ja, dat de klimaatverandering bestaat en dat we daar heel snel wat aan moeten gaan doen?
Ja, de wetenschap weet het echt zeker dat het klimaat verandert. En hoe erg het is, daar zal ik zo wat over zeggen. Waarom weten we dat nou zo zeker? Dat weten we eigenlijk aan de hand van iets heel simpels, namelijk dat het ijs overal op de wereld aan het smelten is. Op de Noordpool, op de Zuidpool, de gletsjers, Groenland. En dat kan eigenlijk maar één oorzaak hebben, dat is de temperatuur omhoog gaat. Nou, en hoe komt het dat die temperatuur omhoog gaat? Dat is dan het zogenaamde broeikaseffect. Dat wil zeggen dat door het opstoken van fossiele brandstof er meer CO2 en methaan in de lucht komt. En die werkt als een soort deken op onze atmosfeer, waardoor het warmer wordt. En is dit nou rocket science? Nee, dat is het helemaal niet. In 1896, en dat is geen verspreking, 1896, meer dan 125 jaar geleden, is dit al netjes peer-reviewed gepubliceerd door de latere Nobelprijswinnaars Svante Arrhenius uit Zweden.
Zo.
In 1975 is dit allemaal kort na het verschijnen van het bekende rapport van de Club van Rome in 1972, is dit al, als het ware, op de achterkant van de envelop uitgerekend hoe groot dan die temperatuurstijging zou zijn. En die berekening die is gewoon uitgekomen. De temperatuur is omhoog gegaan, het gaat sterker op de Noordpool, er komt meer extreem weer en de schade die begint echt enorm te worden. Als mensen, om even een voorbeeld te geven, er was een hittegolf in Zuid-Europa in 2022, anderhalf jaar geleden. En iedereen weet sinds corona wat oversterfte is. De oversterfte van de hittegolven van de zomer van 2022, die bedroegen 61.000 mensen. We hebben het niet over kleine effecten. Het smelten van de Noordpool heeft een omvang van 5 keer Frankrijk. De schade loopt in de miljarden. De Bond van Verzekeraars die zegt, ja, we moeten ervan uitgaan dat alleen in Nederland, het kleine Nederland, de schade de komende jaar 250 miljoen euro per jaar hoger wordt. Dus dit is niet meer dit is een gigantisch effect. Ja. En de ontkenners, ik kan het niet anders zeggen, die steken hun kop in het zand.
Nou, wat ik wel zelf ook vaak hoor, zijn dan die mensen die het niet per se ontkennen, maar dan wel zeggen, ja, maar Nederland is zo'n klein land. Wat kunnen wij nou doen in die klimaatkwestie? Ik bedoel, die wijzen dan natuurlijk gelijk naar landen als China en India. En wat zou jouw boodschap zijn aan hen?
Nou, er zijn twee argumenten voor om hier tegen in te brengen. Het ene is, hoe denk je dat je als rijk land grote landen als China en India kunt overtuigen iets te doen als je zelf niks doet? Dat is zoiets als dat we zeggen, nou weet je wat, laten we in Zwijndrecht aan iedereen maar zeggen dat hij geen belasting hoeft te betalen. Dat merkt de fiscus niet, mevrouw Kaag, maar het is volkomen asociaal en ongepast. Als je met z'n allen een probleem hebt, dan betaal je allemaal belasting en ga je er allemaal aan werken. En bovendien, Nederland wordt heel concreet bedreigd. En misschien de andere kant van de medaille is, we willen toch ook graag dat Nederland een mooi, groen, duurzaam land wordt waar het prettig in leven is. Want mensen vergeten vaak dat klimaatmaatregelen leiden tot een prettiger land, een prettiger samenleving. Dat gaan we toch niet ons nageslacht mis laten lopen. Dat zou pas dom zijn.
Nou ja, misschien is het dan fijn om nog even naar die basis te gaan, de klimaatscenario's. Kun je er wat over vertellen?
Ja, kijk, wat er gebeurt is dat op een bepaald moment heeft de wetenschap tegen de beleidsmakers, tegen de regering gezegd, jongens, het klimaat verandert en we moeten oppassen, we moeten maatregelen nemen, we moeten geen fossiele brandstoffen meer verstoken, maar we moeten ook ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Meer extreem weer, stijgende zeespiegel, noem maar op. Dan vraagt een beleidsmaker terug aan de wetenschapper, maar hoe snel gaat het? Heb ik nog wel genoeg tijd? En wat is de bandbreedte waarin ik moet hebben? Want bijvoorbeeld als je gaat investeren in een betere dijk of in een nieuwe waterkering, die heeft een afschrijftermijn van 100 jaar. Dus men wil weten hoe het zich ontwikkelt. En daar is eigenlijk het concept van de klimaatscenario's uit voortgekomen. Dat je de mensen die uiteindelijk de infrastructuur van het land moeten maken, maar dat geldt natuurlijk evenzeer voor de gezondheidszorg, eigenlijk een handvat geeft van hoe erg kan het worden? En daarom zie je in die scenario's, het is ook altijd een meervoud. Het is niet één scenario, het zijn er meestal een stuk of vier. En daar is het grote internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, mee begonnen, al in 1990. En wat het KNMI dan doet, die maakt de vertaling daarvan voor Nederland. Want uiteraard werkt het IPCC op wereldbasis. Hij heeft al gemiddeld over de hele wereld zal de zeespiegel zoveel stijgen. En dan wil je in Nederland weten, wat betekent dat voor onze rivierafvoer, voor onze zoetwaterinwinning? En hoe droog wordt het in Nederland? Nou, dat zijn de bronnen, maar ze zijn dus heel belangrijk dat je moet bedenken dat de verschillen tussen de verschillende scenario's, dat is niet door een onzekerheid in de onderliggende wetenschap, die is maar heel klein, maar vooral of het lukt om een actief klimaatbeleid te voeren, dan valt het allemaal nog ietsje mee. Of als het helemaal mislukt en we enorm hoge temperaturen op onze planeet krijgen.
Ja, dat is een hele belangrijke toevoeging. Dus die verschillende scenario's die hangen eigenlijk vooral af van wat wij doen als, als wereld en als Nederland. En niet zozeer van Ja, wat de onzekerheid in de wetenschap betreft.
Natuurlijk zijn er, een echte wetenschap blijft altijd vragen stellen. En je zult ook wel horen als je met klimaatdeskundigen spreekt, dat we zouden nog wel iets beter willen begrijpen wat de wolken doen. En hoe het nou komt dat dat extreem weer niet alleen vaker voorkomt, maar ook net iets extremer lijkt te worden. Er zitten best technische wetenschappelijke subtiliteiten die vanuit een academisch punt heel interessant zijn. Maar voor een beleidsmaker is dat eigenlijk maar klein bier, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Die moet weten dat de grote onzekerheid in de klimaatscenario's komt eigenlijk vrijwel alleen door de keuzes die we als wereldbevolking maken, of we zo snel mogelijk gaan vergroenen of dat we het allemaal een beetje op zijn beloop laten.
En wat zijn de belangrijkste conclusies die jullie in deze klimaatscenario's gevonden hebben?
Ja, je moet bedenken dat de klimaatscenario's die worden elke 5 tot 7 jaar steeds weer opnieuw uitgegeven. Hè? En het sterke van de klimaatwetenschap is dat het zeer consistent is. Ik noemde net al 1975 of 1990. Toen werd eigenlijk al grosso modo correct voorspeld wat er zou gebeuren. Dat de temperatuur nu 1,2 graden warmer is, in Nederland al 2 graden warmer. Dat het op de Noordpool sneller warm wordt dan bij de evenaar. Dat we meer extreem weer krijgen, dat we hittegolven krijgen. In 2019 hebben we een periode van 40 graden in het zuiden van Nederland meegemaakt. Dat was nog nooit voorgekomen. Al die dingen die stonden in de scenario's van 2014 en die staan in de scenario's van 2023. Dus ik kijk vooral naar de dingen die we hebben geleerd ten opzichte van het verleden. Want we weten eigenlijk al lang dat dat klimaat verandert. Hè? Zoals gezegd, eigenlijk al sinds 1896. Maar wat zijn nou de nieuwe ontwikkelingen? Nou, daar wil ik er 2 van noemen. Een hele belangrijke is droogte. Lange tijd was het onduidelijk of Nederland last zou krijgen van droogtes. Nou, dan zie je echt de ontwikkeling van de kennis. Nu weten we zeker dat er meer droogtes in de komende 100 jaar in Nederland zich zullen voordoen. En dat het gemiddelde zogenaamde neerslagtekort van 100 mm in de zomermaanden, dat zal zelfs voor gewone jaren verdubbelen.
Verdubbelen.
Dan heb ik het nog niet over. Kijk, nu denken we allemaal 2018, 2019 was wel heel erg droog. En de boeren die klaagden en de drinkwaterbedrijven maakten zich zorgen. En de binnenvaart die werd stilgelegd. Dat wordt 2 keer zo erg.
Ja.
Dus, en ook daar geldt weer, dat wordt erger naarmate we wereldwijd er minder in slagen om CO2 terug te dringen. En het valt mee als we daar wel in slagen. Maar dat was dus de eerste echt nieuwe inzicht dat Nederland echt te maken krijgt met meer droge zomers. Heeft ook een gevolg voor de gezondheidszorg, maar daar hebben we het zo al over. Het tweede, dat is een ander fenomeen. We hebben vaak natuurlijk als laagliggend land zijn we bezorgd over de zeespiegelstijging. Kwantitatief is die iets bijgesteld, 10 centimeter of zo. Maar inderdaad, we kunnen aan het eind van deze eeuw, zeg maar tussen de halve en de hele meter zeespiegelstijging verwachten. Maar er zijn 2 nieuwe dingen daarbij. Het eerste is dat een vage idee van het verleden nu toch wel heel concreet begint te worden. Dat als door de opwarming van de zeeën er een uitspoeling effect bij Antarctica zich voordoet, je een heel moeilijk af te schatten kans hebt dat de zeespiegelstijging plotseling veel sneller gaat.
Kan je die nog een beetje toelichten?
Ja, lange tijd werd gedacht dat Antarctica, waar het heel koud is, hè, echt ook in de zomer is het onder nul, dat daar de smelt heel langzaam zou gaan. En er is eigenlijk een nieuw effect ontdekt, dat doordat delen van de gletsjers die in de zee steken door het warmere water toch sneller lijken te smelten dan aanvankelijk werd gedacht, in combinatie met neerslag die van de bovenkant komt, ziet het er nu naar uit dat stukken gletsjers, vaak van omvang van de halve provincie Utrecht, sneller kunnen afbreken dan verwacht.
Dat is die uitspoeling.
Dat is de combinatie. Ja. En als dan zo'n gletsjer afbreekt, kan een stuk van het landijs in de zee zeilen en daarmee een enorm stuk zeespiegelstijging veroorzaken. En daardoor zou een zeespiegelstijging in 2100 of de jaren daarna van een meter hoger zich kunnen voordoen. En dat wordt dan een kleine kans, maar met een enorme impact. Want als je een klein eiland bent in de Pacific, dan ga je dat niet overleven.
Ja.
Dus het is ook niet voor niets dat Australië visa gaat toekennen aan Tuvalu. Dat is zo'n small island state in de Pacific. Ja. Om op klimaatgronden toegang te krijgen om in Australië te gaan wonen. Maar dat is dus het ene effect, dat er dus een risico is op het afbreken van een stuk van Antarctica. Maar er is nog iets wat in deze scenario's voor het eerst in beeld is gebracht. En dat is dat de zeespiegelstijging niet stopt in 2100. Want we hebben als mensen die leven in het begin van de 21ste eeuw, kijken we allemaal naar 2100.
Ja.
En dan stopt het leven. Maar al die grafiekjes, die lopen gewoon rustig door. En dus er worden nu ook grafiekjes gemaakt, die lopen door tot het jaar 2300. En dat is heel terecht, want we hebben namelijk als mensheid het evenwicht tussen de zee, de atmosfeer en het land en de temperatuur en het CO2-gehalte zo ver uit evenwicht gebracht, dat zelfs als we morgen stoppen met het verbranden van fossiele brandstof, het nog honderden jaren zal duren eer dat evenwicht weer terug is. En dat wil zeggen dat zelfs als we morgen stoppen met CO2-uitstoot, je echt nog een zeespiegeleffect door zal gaan van honderden jaren. En daarom weet je, en dat is misschien toch wel goed om te noemen, we weten zeker dat we een keer 3 meter zeespiegelstijging zullen krijgen. We weten alleen niet wanneer.
Maar is dat iets waar beleidsmakers gevoelig voor zijn? Want je zei net, die rapporten zijn vooral ook ter ondersteuning van de beleidsmakers. Maar kijken zij ook zo ver vooruit?
Ja, ik kan je zeggen, ik heb persoonlijk ook gesproken met veel mensen van Rijkswaterstaat, de Delta-commissaris Peter Glas en zijn voorganger Wim Kuiken. Mm-hmm. Die nemen dit zeer serieus. Ik heb zelf op een groot Delta-congres al in 2018 deze effecten met hen besproken. En dat werd zeer gewaardeerd. Ik werd daar zeker niet weggejouwd. Want zij hebben deze getallen nodig. En hebben ook vaak aan mij, toen ik nog directeur was van het KNMI, gevraagd: kun je niet sneller komen met die scenario? Want we hebben ze nodig, want we moeten planningen maken voor de komende 100 jaar. Er is geen klimaatskepsis bij Rijkswaterstaat of bij de Delta-commissaris. Zij weten heel goed wat er aan de hand is. En ik ben eigenlijk, om nou toch eens even iets positiefs, zeer positief over hoe er met deze zeer serieuze problematiek in Nederland wordt omgegaan.
Ja, zo dat geruststellend inderdaad.
Inderdaad, een geruststelling. Want verder om me heen, zowel in de zorg als gewoon persoonlijk, heb ik soms het idee dat dat mensen gewoon doorgaan alsof er niks aan de hand is en alsof we niks hoeven te veranderen. Maar in ieder geval bij de omgevingen waar jij het nu over hebt, is dat gelukkig niet.
Er zit natuurlijk een groot verschil tussen mensen die heel concreet Nederland moeten beschermen tegen een stijgende zeespiegel en de systeemverandering die je in heel Nederland nodig hebt om naar een samenleving te gaan in de 40e jaren, dat is over 20 jaar, die geheel CO2-neutraal is. Die circulair is. Want we moeten het probleem om te beginnen stoppen. Hè? Zoals de voorganger van Peter Glas zei, Wim Kuiken. Ja, het heeft geen zin om te gaan dweilen, dijken verhogen, zolang de kraan open staat, de CO2 de lucht in gaat. En dit zijn statements van de hoogste ambtenaren die we in Nederland kennen. En we moeten dus, hoewel deze mensen in de watersector goed weten wat er aan de hand is, zal elke individuele burger in Nederland moeten nadenken van wat moet er veranderen. De zorg zal moeten veranderen, de energievoorziening moet veranderen, de mobiliteit moet veranderen, onze voedingsgewoonten moeten veranderen. Dus de transitie moet je nooit onderschatten, die is enorm. Mm. Maar zoals ik aan het begin zei, ik denk dat het resultaat zal zijn, als we het goed doen, een mooiere samenleving.
Ja.
Ja. En nog terugkomend op die conclusies. Je begon met droogte, je begon met de uitspoeling van Antarctica. En de doorloop van de grafiekjes tot aan
2300.
Ja. Hebben ze dan allemaal gehad? Of,
De andere conclusies die erin staan, die zijn natuurlijk zeer belangrijk. Zoals dat de winters natter worden, de zomers droger. Dat de temperatuur ergens tussen de halve graad hoger of misschien wel 3-4 graden hoger zal worden. Maar die conclusies zijn niet onverwacht voor mensen die al lange tijd in de kranten, waarover het algemeen goed verslag wordt gedaan hiervan, volgen wat er gaande is met betrekking tot het klimaat.
Ja.
En zou je misschien een schets kunnen geven van het beste scenario versus het meest depressieve scenario?
Ja. Het meest depressieve scenario, dat zegt eigenlijk, jongens, het lukt helemaal niet om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Voorbeeld natuurlijk heel voor de hand liggend. In Amerika wordt Trump verkozen. China is alleen maar met geopolitiek bezig. En alles gaat op de oude voet door. Dan zal de temperatuur van onze aarde 5 graden hoger zijn dan wat die was. Dan wat die was rond 1900.
En in welk jaar?
In 2100.
2100. Ja.
En dat zal tot gevolg hebben dat er delen van de aarde onbewoonbaar worden. Dus het gevolg is dat je enorme migratieproblemen krijgt. Waarbij de huidige migratieproblematiek gewoon peanuts is. Daar is allemaal om lachen. Je hebt het over, dat is ook in Nature verschenen, honderden miljoenen mensen hebben die gaan bewegen. Die naar het noorden een goed heenkomen zoeken. Dus dat zou een dramatisch scenario zijn. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat in dat scenario er 10 keer, let op, 10 keer zoveel hittegolven zullen zijn dan in het verleden. Hittegolven zijn de meest dodelijke van alle weerextremen. Ik noemde eerder het voorbeeld van 62.000 doden in Europa. Als dat, we zijn al 2 keer zo hoog, als dat 5 keer zo hoog, elke zomer, ja, dat is, en dan in op onze breedtegraden, waar het effect eigenlijk best nog meevalt. Het is dramatisch.
Een soort pandemie van hittegolven.
Ja, nee, het is, ik denk in alle eerlijkheid dat het dan nog erger wordt dan de coronapandemie. We hebben van de zomer al een situatie gehad dat er op 5 plaatsen simultaan op het noordelijk halfrond hittegolven waren. Het getal wat ik noemde ging maar over 1 hittegolf. Dus het feit dat delen van India in de zomer onbewoonbaar worden, dat het in Indonesië problematisch is, het Midden-Oosten. Ik kan me niet voorstellen dat je daar zonder enorme energieuitgaven nog kan wonen. Dat is een scenario dat wil je ten enenmale voorkomen. Dan heb ik ook goed nieuws. Dat scenario is niet zo heel waarschijnlijk meer, omdat er toch al best veel maatregelen zijn. Zelfs in Amerika worden door bedrijven, door individuele staten echt al acties op. Dus nu is het meest waarschijnlijke scenario, en dan kom ik straks op het rozere scenario, komt uit op iets van tussen de 2,5 en 3,5 graden opwarming. Nog steeds foute boel, moeten we echt zien te voorkomen. Maar het allerergste doemscenario hebben we waarschijnlijk al voorkomen, maar ja, geopolitiek is een moeilijk beïnvloedbaar ding. Het meest gunstige scenario, dat is een scenario waarbij we de temperatuurstijging kunnen beperken tot, nou, 1,5 graden acht ik eigenlijk gewoon onhaalbaar. Maar laten we zeggen onder de 2 graden, 1,7, 1,8 graden. In dat geval moeten we morgen beginnen om zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Niet alleen wij, maar overal. Europa, en ik vind ook echt ons ministerie van Klimaat, Rob Jetten, heeft daar echt de afgelopen jaren de goede maatregelen voor genomen. We hoeven daar niet altijd somber over te doen. Die heeft echt de koers ingezet, zodat wij vanuit Nederland daar in ieder geval op een goede manier aan bijdragen. Maar dat is alleen de CO2-uitstoot. Dan heb ik het nog niet over de alle indirecte manier waarop we het klimaat opwarmen, door het gebruik van plastics, door de industrie, et cetera. Maar het gaat in ieder geval in die zin de goede kant op. In dat groene scenario zitten nog wel een paar probleempjes. Namelijk 192 landen moeten dan hetzelfde beleid gaan voeren als de Europese Unie. De Europese Unie loopt voorop. En zelfs die is aan het steggelen. Neemt in mijn optiek niet genoeg maatregelen om voldoende natuurgebieden te creëren. Die ook zorgen voor de absorptie van CO2. Dus iedereen moet meedoen. Rusland, China, India, Afrika. Iedereen moet meedoen. En dat is de uitdaging van die COP-conferenties. Maar het is, ik acht het niet, nou eigenlijk niet mogelijk dat we de temperatuurstijging tot 1,5 graad nog kunnen beperken. Maar als het een beetje meezet, kunnen we misschien 1,7, 1,8 graden nog halen.
Ja, en dat is denk ik heel belangrijk, dat het niet als iets binairs wordt gezien van we halen het of niet. Want iedere decimaal op die temperatuur maakt gigantisch veel uit, ook voor de gezondheid.
Absoluut. Dus, En ja, ik zeg altijd, elk CO2-molecuul is er 1 te veel. Althans, wat ik uitstoot door mijn gedrag.
Ja.
Dus elke stap die je neemt, en dat is ook wel weer bemoedigend. Dat wil zeggen dat iedereen zit natuurlijk vast in zijn leefgewoontes, in zijn werk, in zijn omgeving. En je kunt niet alles in 1 keer van iedereen vragen. Zeker niet als je een krappe beurs hebt. Maar je kunt wel die bewustwording proberen te bevorderen. Waardoor mensen wel zich realiseren, oké, ik kan wat minder vlees eten. Ik kan wat vaker met de fiets gaan. Kleine dingen, maar die helpen enorm.
We hadden het al eerder even over die scenario's hebben. Je noemt al heel veel ontzettend krachtige voorbeelden over de impact van de klimaatverandering op de gezondheid. Zijn er nou bepaalde onderdelen die er voor jou echt uitspringen? Waarvan je denkt dat is echt op de gezondheid heeft dat het meeste te doen?
Kijk, bij de gezondheidszorg, daar spelen, dat is een soort dubbel dilemma waar de gezondheidszorg in zit. Veel mensen weten niet dat niet Tata Steel, niet de luchtvaart, niet Rijnmond, maar de gezondheidszorg de grootste uitstoter is van CO2 in Nederland. Zij zorgen voor 7 tot 8% van de totale CO2-uitstoot in ons land. Dus beste zorgmedewerkers, probeer dat allemaal te beperken. Maar dat is een hele lelijke vraag die ik stel. Want tegelijkertijd zorgt klimaatverandering ervoor dat het aanbod aan patiënten en ziektes enorm zal toenemen. Ziektes die vroeger niet in Nederland voorkwamen, zullen door vectoren die vroeger, denk aan de tijgermug, et cetera, die kwamen vroeger alleen in Zuid-Europa of Afrika voor, die komen nu ook in Nederland voor. Er komen ziektes die er vroeger niet waren. Hittestress is een heel bekend gevolg. Denk aan het werk van de longartsen. Want alle allergieën en respiratoire problemen, die worden erger als de temperatuur gemiddeld omhoog gaat. En dan heb ik het nog niet over puur trauma ten gevolge van een ramp die zich her en der zal voordoen. Dus het totale druk op de gezondheidszorg, die wordt groter. Ik bedoel, we hebben al te weinig handen aan het bed. We hebben al het grootste beslag op de publieke middelen. Dan komt er nog het nadrukkelijke verzoek bij. Ga van die 8% voetafdruk die je hebt voor CO2-uitstoot, breng die naar nul. En je moet harder werken, want er komen veel meer ziektes op. De gezondheidszorg staat voor een enorme uitdaging om deze vier grote dingen die samenkomen, te duur, te weinig handen, te veel CO2-uitstoot en meer patiënten, in één keer proberen op te lossen.
Ja.
Dat kan alleen doordat je met z'n allen gaat nadenken over systeemverandering. En dat is niet makkelijk, maar dat is wel wat je moet doen. Je kunt niet het huidige systeem een beetje tweaken en dan denken van, oh, dat gaat wel lukken.
Ja. Nou ja, daar is natuurlijk deze hele podcast op gebaseerd. Dus hier heb je daar denk ik hele enthousiaste luisteraars voor die graag met jouw ideeën meegaan. Heb jij zelf, ja, het is wel leuk om het perspectief eigenlijk van buiten de zorg af op de zorg te richten. Wat denk jij dan als je het hebt over systeemverandering? Wat zouden we dan radicaal als zorg anders kunnen doen?
Ik denk dat je, en laat ik even zeggen, ik ben niet 100% blanco, want mijn vrouw is een arts. Anders denk je, waar haalt hij het allemaal vandaan? En een van mijn beste vrienden, die heeft jarenlang bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewerkt. Dus ik heb wel een beetje input gekregen. Anders denk je, waar haalt die natuurkundige dat allemaal vandaan? Dat is, wat ik zie bij al mijn familieleden en vrienden die in de zorg werken, is dat patiëntveiligheid altijd op nummer 1 staat. Voor hele goede redenen. Maar als je patiëntveiligheid altijd exclusief op 1 zet, dan vergeet je dat je patiënt onveiligheid creëert door maar door te gaan met CO2-uitstoot. Dus je moet naast dat centrale van die patiëntveiligheid, moet je ook groene zorg ernaast zeggen. En dat wil zeggen dat je naar concepten als zorg op maat toe moet. Is nou altijd wel die ingreep noodzakelijk? Als je het breder probeert te bekijken dan alleen die individuele veiligheid. En mijn vrouw werkt in de ouderenzorg en daar zie je een waardig einde is belangrijker dan weer iemand naar het ziekenhuis transporteren voor een of andere ingreep die eigenlijk volkomen irrelevant is. En ik beticht niemand ergens van, hè, want alle mensen werken met de beste intenties in de zorg. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar je moet dus naar een ander paradigma toe, waarbij dus dat ene punt, patiëntveiligheid, daar moet je een aantal andere dingen naast zetten, wil je naar die transitie toe kunnen gaan.
Ja.
En om dat te bereiken, denk ik dat, jij bent huisarts in opleiding, dat de huisartsen en de mensen die heel veel mensen zien ook een bewustwordingsrol hebben. Hang in je wachtruimte of vertel aan je patiënten dat het ertoe doet om dat ene CO2-molecuul minder uit te stoten. Bewustwording is echt het begin van een transitie, ook in de ziekenhuizen. Die bestuurders horen het eigenlijk al lang te weten. Daar ben ik iets minder bezorgd over, maar die moeten wel actie ondernemen.
Ja precies. Ja, dus eigenlijk echt die dubbele rol. Dus zowel het verduurzamen van je eigen processen als de stem van de zorgprofessional. Dus ja. Zorg ervoor dat je ook maatschappelijk benadrukt hoe belangrijk voor de gezondheid het is dat we actie ondernemen.
Kijk, dat heb ik als wetenschapper ook moeten leren. Dat ik niet alleen voor mijn collega-wetenschappers elders in de wereld een mooie voordracht hield of een mooie paper publiceerde. Nee, je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus ik ben ook publiekslezingen gaan houden. En jongens, het zit zo. En dan moet je soms dezelfde vragen vaak beantwoorden. Maar dat is helemaal niet erg. Want de meerwaarde uiteindelijk voor de samenleving is enorm. En ik denk dat de gezondheidszorg dus niet alleen gaat om het individuele, de individuele ziektebeeld van één patiënt, maar dat je die patiënt ook kunt meenemen in het bredere verhaal van de noodzaak van de groene zorgtransitie.
Ja. Hey, je staat natuurlijk iets verder buiten de zorgsector. Op wat voor manier kunnen wij er nou voor zorgen dat die effecten op de gezondheid meegenomen worden in het algemene verhaal van de klimaatscenario's en zo? Ik denk zelf dat als we die koppeling in het beleid ook veel sterker krijgen met gezondheid, dat we veel sneller stappen kunnen maken. Want mensen vinden gezondheid hè, natuurlijk heel belangrijk.
Ja, daar kan je niet tegen zijn.
Daar kan je niet tegen zijn. Dus op wat voor manier kunnen wij nou als zorgsector dat gezondheidsaspect eigenlijk in al die documenten krijgen?
Ja, ik denk dat dat een heel goed punt is. Want je ziet dat we daar eigenlijk achterlopen met elkaar. Niet ten opzichte van andere landen of zo. Maar het verhaal over klimaatverandering gaat altijd heel erg over zeespiegel, extreem weer, droogtes, et cetera. Bosbranden. Ik heb daar zelf ook over mee geworsteld. En ik merk nu tegenwoordig, als ik een publieksverhaal hou over klimaatverandering, dat ik altijd 2 of 3 slides over de problematiek in de gezondheidszorg meegeef. Puur om dat bewustwordingseffect te creëren. En wat dus heel belangrijk is, is dat de minister van VWS zich volledig bewust is van de grote component die de gezondheidszorg speelt, zowel in het leed als in de oplossing van de klimaatproblematiek. En nou weet ik dat een aantal collega's uit de Groene Zorgalliantie recent bij minister Kuipers op visite zijn geweest. Ik heb van hem alleen nog niet teruggehoord of hij het echt begrepen is, maar het is geen domme jongen, dus dat zal vast wel gelukt zijn. Maar dat, je weet hoe het met dit soort dingen is. Als je 1 keer naar Rijkswaterstaat gaat en zegt de zeespiegel stijgt, gebeurt er helemaal niets. Frappé toujours. Je moet het verhaal blijven herhalen. En je moet het verhaal op alle niveaus blijven herhalen. In specialistenverenigingen, in bijeenkomsten van het ziekenhuis, van de staf, van besturen. Daar moet het een vast agendapunt worden van hoe gaan wij daarmee aan de slag. En daarbij moet je ook gewoon de patiënt zelf, de patiëntverenigingen moeten ook meegaan. Want het is ook in hun belang dat we daar actie ondernemen. Maar dit is eigenlijk net zoals met het bredere verhaal van klimaatverandering. Je bereikt alleen iets als je het algemene gevoelen krijgt van jongens, dit is echt een issue. Want dan gaat namelijk de politiek, die luistert naar de samenleving in een normale democratie. En die zullen dan zich ook gedwongen voelen dit op te pakken. Maar onderschat het probleem niet, hè, want het is een 4-koppig monster in de gezondheidszorg. En je zult dus echt goed moeten nadenken over een wezenlijk andere inrichting van de gezondheid. Ik heb daar niet de oplossing, hè, daar weet ik echt veel te weinig vanaf. Maar ik zie wel van, wauw, daar komen een hoeveelheid conflicterende uitdagingen op de zorg af. Dat ik vind dingen als de Groene Zorgalliantie excellent en alle individuele specialistenverenigingen die bijvoorbeeld de anesthesiologen die hun verdovingsgassen veranderen door groene gassen, allemaal prachtig. Maar uiteindelijk moet dat hele systeem om. En dat is wel heel ingewikkeld, hoor.
Ja,
ik denk dat je inderdaad dingen, aspecten al noemt waar mensen vanuit de Groene Zorgalliantie en andere luisteraars, denk ik, die daar al heel erg veel mee bezig zijn. En dat ze zich hier extra door gesterkt voelen. Maar dat het soms zo moeilijk kan zijn om ook daadwerkelijk te zorgen dat je boodschap ook wordt ontvangen. Heb je daar nog tips voor eigenlijk? Voor stel je gaat met zo'n bestuur aan tafel of...
Ja, daar heb ik wel een tip voor. En dat is misschien niet zo'n leuke tip, maar wel de tip. Door blijven gaan. Toen ik vanuit het KNMI met het ministerie van Infrastructuur en Waterschap ging praten over verbeteringen, klimaatverandering, et cetera, werd er met belangstelling naar mij geluisterd en kreeg ik mijn kopje koffie en een koekje, et cetera. Maar eer er wat gebeurde, ben je een paar jaar verder. En dat is niet uit onwil van de bestuurder, maar die heeft heel veel andere dingen aan zijn hoofd. Dus het grote belang bij dit soort dingen is volhouden. Door blijven gaan. Het voorbeeld geven. Voorbeeld geven is ook niet onbelangrijk. Hè? Dat je, ook al zijn dat maar kleine dingen, dat je zegt, ja, kijk eens, in mijn praktijk, in mijn ziekenhuis hebben we dit en dat al gedaan. Dat is zeer overtuigend. Want dan laat je zien dat het je echt aan het hart gaat. Dat je niet zomaar voor een willekeurig belang opkomt, maar je doet al dingen. En daarom wijs ik er ook vaak op bij gelegenheden van, jongens, ga gewoon zelf aan de slag. Laat zien dat als jouw praktijk een aantal dienstauto's heeft, dat die allemaal elektrisch zijn. Zorg ervoor dat jouw praktijk ruimte, dat die zo geïsoleerd is, dat die netto energie neutraal is. Dat zijn kleine dingen. Vervang al die weggooi dingen door dingen die je kunt schoonmaken en opnieuw gebruiken. Er zijn studies in Engeland geweest dat als je alle spullen die je weghoudt, alleen al een aantal injectienaalden, als je die hergebruikt, dan kun je al een factor 10 in CO2 besparen. Dus
met naalden misschien een heel gevoelig onderwerp, maar er is niet.
Maar zelfs met naalden moet je dit durven discussiëren. Natuurlijk is het gevoelig, maar als je de gevoelige onderwerpen onderwerpen uit de weg gaat, dan gaan we het niet redden. Bespreek ook dat gevoelig onderwerp. Maar misschien zit ik ernaast, ik ben geen medicus, dus ik ben makkelijk af te serveren. Maar durf ook de moeilijke dingen aan te raken in die discussie. En stel je er zelf mentaal op in dat je niet in één keer de andere kant van de tafel overtuigt. Herhaling is echt, dat werkt echt anders bijvoorbeeld dan als je een aanvraag doet voor een onderzoek. Dan krijg je gewoon een ja of nee, helder, en dan kun je door. Als je het beleid wil beïnvloeden, dan is herhaling een heel belangrijk gegeven.
We hebben in seizoen 1 van de podcast inderdaad ook een aflevering gemaakt over hoe je dat klimaatgesprek voert met Anne Roosendaal, de klimaatdokter. En zij zei inderdaad ook, hè, herhaal het en blijf ook vooral geduldig.
Ja, en hoe hou jij jezelf gemotiveerd om die boodschap te blijven herhalen?
Dat is een goede vraag, want daar word je altijd mee geconfronteerd als je als het een tijdje duurt eerder een gevolg wordt gegeven aan de zorgen die je hebt. Je houdt jezelf gemotiveerd omdat je het voorrecht hebt om te werken aan een mooiere samenleving voor de toekomst. En toen ik daar een keer dat koppelde aan het feit dat ik de afgelopen 1,5 jaar 2 keer grootvader geworden ben, toen kwam er iemand na afloop heel boos naar me toe. Die zei van, dat is wel leuk dat je dat voor je kleinzoons doet, maar misschien moet je het ook gewoon voor de huidige samenleving doen. Want de meeste mensen nu, die hopen over 20, 30 jaar nog hier te leven.
Ja.
En dat vond ik een heel goed argument. Want natuurlijk, iedereen die kinderen of kleinkinderen heeft, is daar zeer betrokken op. Maar het gaat ook gewoon om de mensen die nu leven. En waar je nu iets voor kunt zijn.
Er zijn nu al mensen in Kenia die niet meer kunnen leven waar ze leven vanwege de droogte. Er zijn nu plekken onleefbaar geworden. Dus dat is inderdaad
dus enerzijds, je doet het al om nu een mooiere samenleving. Daarom zei ik ook aan het begin, je werkt er nu al aan dat in de 40e jaren, die ik zelf ook nog hoop mee te maken, de samenleving al mooier en groener is. En er is nog iets. En dat heb ik van mijn zus ooit geleerd, jaren geleden. En dat is dat als jij in een park loopt en je ziet daar een oud mannetje met slechte ogen aankomen en je ziet daar die bananenschil liggen en je haalt die bananenschil weg, waardoor die man niet valt en geen heup breekt, dan heb je een goede daad verricht. En de analogie daarvan is, als jij in jouw praktijk of bij jou thuis 1 maatregel neemt waardoor jouw CO2-footprint ietsje kleiner wordt, dan is dat prachtig. En stel je ook tevreden met de kleine stapjes voorwaarts. Want anders wordt het een Sisyphus-arbeid. Dan ga je het never nooit halen. Je kunt niet in 1 keer een samenleving waar mensen gewend zijn om met het vliegtuig op vakantie te gaan, tegen je zeggen, oh nee, vliegtuig is verboden. Dat kan niet. Want dan creëer je zoveel sociale onrust dat je je doel niet bereikt. Maar probeer wel met belasting op kerosine en belasting op fossiele brandstoffen het verbruik de goede kant op te duwen. En dat geldt dus ook voor jou als individu, dat je door zelf stappen te nemen van, hey, ik ga een keer met de trein op vakantie en hey, ik ga aanzienlijk minder vlees eten, dat doe je stapsgewijs. Maar goed, we zijn ook allemaal minder alcohol gaan drinken, heb je ook allemaal stapsgewijs gedaan. Dat die gedragsverandering, dat die vaak heel veel voordelen hebben en vaak maar een kleine stap zijn, terwijl iedereen alleen maar aan dat enorme grote probleem denkt. Terwijl als wij met z'n allen wat vaker de fiets nemen, wat minder gehaktballen eten. Eens kijken bij ons volgende energiecontract. Hey, kunnen wij zorgen dat we primair door windenergie onze elektra wordt bediend. Een nieuwe auto. Hey, misschien toch een hybride of een elektrische auto. Dat zijn eigenlijk natuurlijke stappen in het leven van ons allemaal die goed te doen zijn.
In de komende afleveringen gaan we ook in meer specifiek. Wat kun je dan vanuit de zorgwerkvloer doen? Maar ik denk dat dit echt een ontzettend heldere boodschap en oproep is aan de luisteraars en ook een hele motiverende. En je zei toen we elkaar spraken over deze podcast dat je het ook heel erg leuk vond om nog te benoemen. Je noemt jezelf ook wel optimistisch hierover. Waar komt dat optimisme vandaan?
Ja, nou, voor een deel is optimisme iets wat je natuurlijk via de genetica van je ouders hebt meegekregen. Dat is in mijn geval zeker aan de orde. Maar er zit nog wel een diepere laag aan. En dat is eigenlijk, misschien wel het mooiste voorbeeld, komt uit de gezondheidszorg. Toen de coronacrisis uitbrak toen sprak ik met mijn vrouw en andere medici over het ontwikkelen van een vaccin. En ja, toen was het verhaal, dat duurt typisch 5 jaar en dan heb je een heel gunstig geval. En het kan ook 10 jaar duren. Hè. Er worden terecht grote, strenge eisen gesteld aan nieuwe medicijnen. In een half jaar was biotech op de markt. En dan zie je dus dat onder druk wordt de mens wel heel creatief. Al die beoordelingsorganen gingen allemaal in de overdrive en wisten ons in een half jaar een zeer succesvol vaccin te bezorgen. Dat zie je in wezen al, daar zie je van die trend dat het plotseling heel veel sneller kan gaan, zie je bijvoorbeeld bij de hoeveelheid duurzame energie in Nederland. Niet veel mensen weten dat op dit moment in Nederland al 50% van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Omdat de hoeveelheid zonnecellen op de daken, de hoeveelheid windmolens op de Noordzee veel sneller is gegroeid dan ook ik 5 jaar geleden had verwacht. Daar zit iets en dat komt omdat de mens denkt lineair. Hij denkt altijd, ik heb dit probleem. Oh, wauw, dus zoveel fossiele brandstof en zo heel weinig hernieuwbare energie. Als ik dat lineair extrapoleer, zijn we 130 jaar bezig om dat te vervangen. Maar het is niet lineair, het is exponentieel. En het wordt elke jaar 2 keer zo hard. En dat is iets waar ik wel optimisme aan ontleen. Dat we zijn nog ontzettend ver van een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Maar als die exponentiële groei doorzet in al de domeinen die ik noem, de duurzame huizen, duurzame mobiliteit, een eiwitrijk organisch voedsel, et cetera, dan kan het toch wel snel gaan. Maar het gevaar van te veel optimisme is dat mensen achterover gaan leunen. Dus dames en heren, er is ontzettend veel aan de hand en er is heel veel werk te doen, vooral in de gezondheidszorg. Maar het is wel goed om optimistisch te blijven, want daar zit nog een derde en laatste aspect aan. En dat is als je iemand mee wil krijgen voor gedragsverandering, dan kun je een donderpreek afsteken. Maar dan loopt iedereen met een heel lang gezicht weg en denkt, oh god, wat vreselijk. Het is veel beter om mensen te motiveren door het wenkend perspectief van een groene, duurzame samenleving. Dus het is ook slim om optimistisch te zijn.
Wauw. Ik ben er zelf ook een beetje emotioneel van. Ik word oprecht heel blij van dit optimisme.
Ja.
Nou, laten we met deze mooie woorden een einde maken aan dit gesprek. Dankjewel Gerard voor jouw bijdrage aan deze eerste aflevering van ons tweede seizoen. Je hoorde Gerard van der Steenhoven, voormalig hoofddirecteur van het KNMI.
En dan is het nu tijd voor de groene tip van deze aflevering. En dat is een hele mooie brug tussen de klimaatscenario's en de grote schaal enerzijds. En wat je anderzijds als individu morgen al kan doen. En dan ook nog eens op maatschappelijk niveau. Want daarvoor hebben we Laurens Severijn Hondema uitgenodigd van Green Team GGD Amsterdam. Laurens, vertel.
Doordat het klimaat extremer wordt, met droogte, hitte en wateroverlast, is het heel belangrijk om onze eigen woonomgeving erop aan te passen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door je eigen tuin groener te maken. En mijn tip is daarom om mee te doen aan het jaarlijkse kampioenschap tegelwippen. Gemeenten houden dan met elkaar een wedstrijd om zoveel mogelijk tegels uit tuinen te krijgen. Ik deed zelf mee en de gemeente heeft daarbij gratis 120 gintegels uit mijn tuin opgehaald. Sommige gemeenten gaan nog verder en dan kun je tegels ruilen voor bijvoorbeeld planten of je krijgt subsidie op een regenton. En zo'n groene tuin, dat is dus goed voor klimaat, maar ook voor biodiversiteit, voor je eigen gezondheid. Maar natuurlijk ook gewoon heel mooi om naar te kijken. Dus ja, mijn tip zou zijn, ga eens kijken wat de gemeente kan doen om jou te helpen om je omgeving klimaatvriendelijker te maken.
Wauw, prachtig. Wat een ontzettend leuke tip die de link legt tussen klimaatscenario's en jouw rol vanuit GGD. En echt iets waarvan je concreet al kan zeggen, hier ga ik meteen mee aan de slag. Dus hartstikke bedankt, Laurens. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Groene Zorg Podcast. Vind je het belangrijk dat andere mensen deze aflevering ook horen? Dan helpt het enorm als je wil liken, commenten, de podcast wil volgen op bijvoorbeeld Spotify of Apple. Of je abonneren op Medfeed. Je kunt de Groene Zorg Alliantie zelf ook volgen. We hebben een maandelijkse nieuwsbrief vol met groen zorgnieuws. En we zijn actief op social media. En lees ons boek Groene Planeet, Groene Zorg. Dankjewel nogmaals. Tot de volgende aflevering. Thank you.